I'm gonna admit this and hang me.
Goedemiddag allemaal. Ik klink een beetje hol. Kan dat kloppen? Een beetje echo. Als hij iets doffer kan. Matteüs 26, vanaf 36. Als je je Bijbel bij je hebt, en zo niet, dan hoop ik dat hij op het scherm wordt geprojecteerd. Matteüs 26, vanaf vers 36. En ik wil twee gedeeltes lezen, voordat we de preek gaan houden. En ik hoop dat je iets nieuws mag gaan horen, zodat deze... Ja, opstandingsdag iets ook mag gaan brengen in je eigen hart op het gebied van opstanding. Matteüs 26, vanaf vers 36. Toen ging Jezus met hen naar een plaats die Gethsemane heette. Gethsemane betekent ook wel oliepers. En hij zei tegen de discipelen, ga hier zitten, terwijl ik daar ga bidden. En Jezus nam Petrus en de twee zonen van Zebedeus met zich mee en hij begon bedroefd en zeer angstig te worden. Toen zei hij tegen hen, mijn ziel is zeer bedroefd, tot de dood toe. Blijf hier en waak met mij. Nadat hij iets verder gegaan was, wierp Jezus zich met het gezicht ter aarde en hij bad, mijn Vader, als het mogelijk is, laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan. Maar niet zoals ik wil, maar zoals u wilt. En Jezus kwam bij de discipelen en trof hen slapend aan. En hij zei tegen Petrus, kon u dan niet één uur met mij waken? Waak en bid, opdat je niet in verzoeking komt. De geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak. Opnieuw, voor de tweede keer ging Jezus heen en bad. Mijn Vader, als deze drinkbeker aan mij niet voorbij kan gaan zonder dat ik hem drink, laat uw wil dan geschieden. En toen Jezus terugkwam bij zijn discipelen, trof hij hen opnieuw slapend aan. Want hun ogen waren zwaar geworden. En Jezus liet hen opnieuw achter, ging nogmaals heen en bad voor de derde keer met dezelfde woorden. Nadat hij gebeden had, kwam hij bij zijn discipelen en zei tegen hen, slaap nu maar verder en rust. Zie, het uur is nabijgekomen dat de Zoon des Mensen overgeleverd wordt in de handen van zondaars. Bent u blij dat het gebed van Jezus Christus niet verhoord is door de Vader? Heb je wel eens een gebed gebeden waarvan je dacht, dank u Heer dat u dat niet heeft verhoord? Als de Vader dit gebed had verhoord, dan had niemand hoop gehad. Ik ben zo blij dat God werkelijk alle dingen overziet, ons hart kent en niet de gebeden altijd verhoort die wij graag verhoord willen hebben. God is goed, hè? Matteüs 28, vanaf vers 2 tot en met 10. En zie, er vond een grote aardbeving plaats, want een engel van de Heere die uit de hemel neerdaalde, ging erheen, rolde de steen van de opening weg en ging erop zitten. Wat een plaatje, hè? Moet je eens voorstellen. Er komt een grote aardbeving, niet omdat God dat doet, nee, omdat er een engel wordt losgelaten uit het rijk van God naar de aarde en er komt een aardbeving. En er was geen kleine geweest hoor. En de engel gaat demonstratief op de steen zitten. Prachtig. En zijn gedaante was als een bliksem. En zijn kleding wit als sneeuw. En de bewakers beefden van angst voor hem en werden als doden. Maar de engel antwoordde en zei tegen de vrouwen, u hoeft niet bevreesd te zijn, want ik weet dat u Jezus zoekt, die gekruisigd was. Hij is hier niet, want hij is opgewekt zoals hij gezegd heeft. Kom, zie de plaats waar de Heere gelegen heeft. En ga haastig heen en zeg tegen zijn discipelen dat hij opgewekt is uit de doden. En zie, hij gaat voor u uit naar Galilea. Daar zult u hem zien. Zie, ik heb het u gezegd. En zij gingen haastig van het graf weg met vrees en grote blijdschap. En zij snelden weg om het zijn discipelen te berichten. Toen zij weggingen om het aan zijn discipelen bekend te maken, zie, Jezus kwam hun tegemoet en zei, wees gegroet. Zij gingen naar hem toe, grepen zijn voeten en aanbaden hem. Toen zei Jezus tegen hen, wees niet bevreesd, ga heen. Bericht mijn broeders dat zij naar Galilea moeten gaan en daar zullen zij mij zien. De NBG-vertaling zegt ook wel in dit stukje dat de vrouwen vluchten moesten. Dat de engel de boodschap gaf, vlucht weg. Ren zo hard als je kan. Ren! En vandaag wil ik je een woord meegeven in je hart. En ik hoop dat je dat kan pakken vandaag. Wegrennen. Sinds de val van Adam en Eva is de mens op de vlucht. Adam en Eva die verborgen zich voor God in de Hof van Eden. En ze verborgen zich voor hun schaamte, ze verborgen zich voor hun zonde. En ze probeerden weg te gaan van God. Maar God wandelde in de hof en zocht hen op. Daarna zien we sinds die dag dat de dood genadeloos achter de mens aan marcheert om hem uit te schakelen. Klopt dat? Sinds de val van Adam en Eva is de dood bezig geweest door alle generaties heen, tot en met de dag van vandaag, om de mens kapot te willen maken. Maar daarom ben ik zo blij met Jezus Christus. Want sinds de komst van de mensenzoon is hij achter de dood aangegaan en heeft hem overwonnen. En daarom heeft de dood vandaag de dag niet het laatste antwoord. Hij heeft niet het laatste woord. En alle miljoenen en miljoenen mensenlevens die onder alle koninkrijken zijn ontvallen, zijn vermoord, zijn gedood, elkaar hebben gedood. Alle miljoenen en miljoenen baby's die vandaag de dag weggehaald worden. De dood denkt nog steeds het laatste woord te hebben. Maar hij heeft zich lelijk vergist. Omdat de Zoon des Mensen kwam om leven te geven en de sleutels van de dood en het dodenrijk terug te pakken, opdat wij leven zullen hebben en leven in overvloed. Want hij zei, ik ben de opstanding en het leven. En de dood is jarenlang, eeuwenlang bezig geweest, dag en nacht, elke seconde, om de mens te beroven van het leven. De dood marcheerde genadeloos achter de mens aan. En Jezus marcheerde vol genade en waarheid achter de mens aan. Om te herstellen wat gebroken was. En we zien Adam en Eva, ze vluchten, ze moeten de tuin uit. En daarna zien we de neef van Abraham uit Sodom en Gomorra. Het oordeel van God komt eraan. En wat moesten ze doen van de engel? Vlucht! Ren weg! En hij ging nog in discussie. Nee, er was geen tijd meer. Rennen! Rennen, want het oordeel van God komt eraan. En kwam het oordeel van God. Over Sodom en Gomorra. Ja. Maar als ze niet waren weggerend. Van het oordeel van God weg. Hadden ze niet kunnen blijven leven. En Lot bleef leven. Van de genade van God. En daarna zien we Jozef. Hij rende weg in het huis van Potifar. Niet vanwege het oordeel van God. Nee, hij moest wegrennen vanwege de zonde die eraan kwam om hem te verleiden. Wanneer ben je voor het laatst weggerend? Vanwege misschien zonde wat op je pad kwam, wat je zei van, hé, dat probeert je te verleiden, dat probeert je te pakken te nemen, dat probeert je weer onder het oordeel van de aanklager te brengen, en niet onder het oordeel van God, maar onder het oordeel van de aanklager te brengen, waarvan je eigenlijk moet wegrennen. Jozef. Wordt de vrouw van Potifar bij naam genoemd? Nee, waarom? Ze is helemaal niet belangrijk. Want alles wat bij name genoemd is in de Bijbel heeft een betekenis en is van belang bij God. Maar dit is de vrouw van Potifar. prijs de Heer dat ze helemaal niet belangrijk is. Net zoals dat Satan niet belangrijk is. Hij krijgt al veel te veel eer, veel te veel naam, veel te veel roem. Maar dat is helemaal niet belangrijk. De vrouw van Potifar wordt ze genoemd. Ze heeft niet eens een naam, ze heeft niet eens bestaansrecht. Zonde heeft geen bestaansrecht in jou en mijn leven als je ervan wegrent. Ren ervan weg, vlucht. Te veel huwelijken gaan kapot, dan zitten ze te roeren in een potje en ze blijven maar bij het oude. Nee, ren daarvan weg. Vlucht dan weg. Blijf niet bij het oude. Het nieuwe is gekomen. Het nieuwe is een persoon. De genade is een persoon. Jezus Christus. Jozef, hij vluchtte weg. En daarna zien we Elia. Wat deed hij toen hij een grote overwinning had behaald op de Karmel? Oh, ze vluchtte niet weg. Maar wat had hij moeten doen? Kijk, wegvluchten van het oordeel van God, dat is prachtig. Wegvluchten van de zonde in je leven, omdat je later daar misschien wel hele zware problemen van kan krijgen. Dat kun je maar beter doen. Maar waarom ging Elia weg? Bang voor de geestelijke druk. In je dorp of in je stad of in je flat, ik woon in een flat, kan je soms bezwijken onder geestelijke druk. Waarom de buurvrouw besluit om 's nachts om 11 uur nog eens een keer een dikke klopboor in de muur te zetten. En mijn twee kleintjes beginnen te gillen en te huilen van de angst. En dan loop je naar boven en dan zeg je: zou het misschien iets minder mogen? Ja, sorry. Zeg, mijn kleine meisjes liggen namelijk te slapen. Oké, ja. We hebben elkaar niet eens voorgesteld, want ze was net nieuw. Maar mijn veroordelende hart, wat dan even naar boven komt, denkt: jonge. En ik ga weer naar beneden en ik ben in de woning. En wat denk je wat er gebeurt een paar minuten later? Ze gaan opnieuw boren. I was not amused. Ik was verre van blij. En toen ben ik naar boven gerend. Ik vluchtte naar boven, want ik ging wel eens even vertellen tegen deze nieuwe buurvrouw waar ze het gore lef vandaan had gehaald om... En ze hing al uit het raam. En nog een andere kerel die er bij hoorde. Ik zal het niet omschrijven. Dan zou je zeggen, je veroordeelt hem, maar dat deed ik ook. En ze hing uit het raam. Ja, we dachten al dat je zou komen. Ik zeg, waarom ga je dan ook boren 's nachts? Zo laat. Ik zeg, mijn kinderen zijn aan het gillen. Wat ben je nou aan het doen? Ja, we dachten, ach, je kinderen zijn toch al aan het wakker. Ik zeg, wat? Jij dacht, je kinderen zijn toch al wakker. Dat geeft jou het recht om alsnog een keer de regels te overschrijden. Voel eens aan je voorhoofd. Ik zeg, nog één keer en ik bel de politie. Want het is gewoon geluidsoverlast. En de buurvrouw deed de deur open. Een andere buurvrouw. En ze hoorden allemaal het tumult. Nou, daar stond ik dan. Spreker. Evangelist. Zendeling. Ik was heel mijn geloofwaardigheid kwijt. Dan stond ik met mijn goede gedrag. Stond ik in mijn recht? Volgens de regels wel. Had ik het anders moeten oplossen? Volgens de genade wel. Ik had er lief moeten hebben. Lieve buurvrouw. Bijna goeiemorgen. Maar ik had het anders moeten oplossen. Maar ik ging weer naar beneden en ik ging naar Natanja, mijn vrouw. En ze had de kleine al gillend in haar armen. En ze keek me aan met een blik van: heb je nou je zin? Ik zei, ja, begin je nou ook al? En ik vluchtte van de bovenbuurvrouw naar mijn vrouw. En ik vluchtte van mijn vrouw weg naar de kamer. En ik dacht, help. Maar wat had ik moeten doen? Ik had naar het kruis moeten vluchten. Ik had moeten vluchten naar Jezus. Heer, help me nou, want ik ben hier heel slecht in. Ik ben hier heel slecht in. Help, zodat de vrucht van de geest kan gaan werken in mij. Liefde, geduld, blijdschap, vrede, goedheid. En dan had er iets mooiers uit kunnen komen. Jozef vluchtte naar de genade van God. Hij vluchtte van de zonde weg. Lot vluchtte van het oordeel van God naar de redding van God. Zie, waar komt mijn hulp vandaan? Mijn hulp is van de Heer. Hij moest vluchten naar de bergen, Psalm 121. Hij moest de hoogte in. Wij moeten de hoogte in. Wij moeten op die berg van Golgotha gaan om daar de redding, om daar genezing, om daar herstel, om daar vernieuwing van ons karakter te kunnen ontvangen, zodat we Christus leven kunnen uitleven. Elia rende weg van de geestelijke druk. En waarom zeg je geestelijke druk in de flat? Nou, er gebeurt nogal wat. Een aantal immigranten gekregen. moslims. Ja, ik heb maar één ding in mijn hart en die hebben de Heer Jezus nodig. Dus ik ga naar ze toe. Maar er gebeurt wat in de geestelijke wereld. Want de duivel wil niet dat er één ziel tot bekering komt. Want elke ziel die nu in de hel is, is er één te veel voor onze liefhebbende Vader in de hemel. Maar dat betekent het dat je ook target kan worden van de boze. Als jij uit gaat stappen, zoals Tessa net deed, om de ander te vertellen wie Jezus Christus is. Dan word je target. En dan kun je vluchten, maar waar vlug je naartoe? Dan kun je met de staart tussen je benen soms denken, oh, help, help, ik word achterna gezeten. Maar waar vlug jij naartoe? Ik moet naar hem vluchten. Hij is mijn burcht, hij is mijn toevlucht, hij is mijn helper. Hij en hij alleen. Ik moet hem meer willen dan mijn auto. Ik moet hem meer willen dan mijn huwelijk. Ik wil hem meer dan mijn leven. Ik wil hem meer dan mijn spaarrekening. Ik wil hem meer dan de mooiste vakantie. Ik wil hem meer dan de bediening. Ik wil hem meer dan de zalving. Ik wil hem meer dan meer en meer en meer dan mijn kennis. Ik wil hem meer dan jou en mij. Ik moet hem meer willen dan alles. Ik moet vluchten naar hem. Ik moet rennen naar hem. Want hij is het enige wat ik nodig heb. En Elia had zo'n prachtige openbaring gehad. Van het vuur van God uit de hemel. Maar hij was bang voor de geestelijke druk. En als jij geestelijke druk ervaart, wat ga je dan doen? Klopt het dat onder de wet elk offerlam, en zoals bij Elia de jonge stier, volledig verteerd werd, dat er niets van overbleef? Ja, hè? Op het moment dat er een offer gebracht moest worden voor de verzoening van het volk, wat bleef er van het offer over? As, helemaal niks, stof. Prachtig beeld van ons als mensen. Maar wat bleef er over bij Elia, de jonge stier, die ze met 4 kruiken tot 3 maal toe overgoten met water. De 12 stenen die staan voor de 12 stammen van Israël werden allemaal overgoten. Zelfs de geul om het altaar heen liep vol met water. Maar wat gebeurde toen het vuur van God kwam? Onder de wet. Er bleef niets van over. De stenen waren verpulverd. Het water was compleet weg. De jonge stier die aan stukken was gehakt, was compleet weg. Waarom? Het vuur van God was gekomen. Onder de wet bleef er niets van het offer over. Maar onder de genade, Jezus Christus, bleef het offerlam gespaard. Wat bedoel je? Jezus Christus droeg toch alle zonden in zich. Het oordeel van God op zich. En is dus ook door het verterende vuur heen gegaan. Ja, maar wat waren de laatste woorden van de Heer Jezus als offerlam onder de genade? Hij sprak in het Aramees een laatste woord uit. En het was volbracht. Finished. Leefde hij toen nog? Ja, want anders kun je dat nooit uitspreken. Want daarna ging hij nog eens een keer naar zijn vader toe. Dit moet je goed pakken in je geest. Dit moet je goed pakken. Let op. Onder de wet stierf ieder dier. Elk offer moest verteerd worden onder het oordeel van God. Klopt dat? Onder de genade, Jezus Christus, bleef het offerlam, zelfs na het verterende vuur van God, leven. Waarom? Onder de wet, daar is geen genade. Want het oordeel is groter dan het offer. Onder de genade is het offer groter dan het oordeel. Hallo? Met andere woorden, het offer is groter dan het oordeel. Als jij dus gelooft in het offerlam van Jezus Christus, is het oordeel altijd ondergeschikt aan jou en mij. Sterker nog, Romeinen 8 vers 1, er is voor hen geen veroordeling meer die in Christus Jezus zijn. Het offerlam was groter dan het oordeel van God. En toen Jezus Christus daar hing en zei, het is volbracht. Leefde hij nog en kon hij weer teruggaan naar het gebed wat hij daarvoor had gebeden. Vader, als u wil, kunt u het wegnemen. Maar de vader deed het niet. Waardoor hij opnieuw kon bidden. Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Waarom stierf hij niet omdat hij sterker was dan de zonde, dan de macht van de zonde en het oordeel van God. Je hebt altijd iets sterkers nodig om te gaan heersen en te regeren over iets zwaks. Het eerste verbond was wel sterk, maar genadeloos. En de dood ging volledig zonder genade achter de mens aan. Want het loon van de zonde was de dood. Maar het nieuwe verbond, Jezus Christus, wat sterker is, wat beter is, wat spreekt, zegt Hebreeën, geeft genade, want is genade. Genade en waarheid en genade en leven in overvloed. Toen Jezus alle veroordeling in zich kreeg, alle angst van jou en mij, alle veroordeling, al het beter weten, al je hebzucht, al je jaloeziteit, al je ongeloof, al je twijfel, al je trots, al je zonde in zich kreeg, met daarbovenop nog eens een keer het oordeel van God en de Godverlatenheid, en dat volledig had volbracht en gedragen had, toen riep hij uit volbracht. Waarna hij daarna is gaan strijden voor de sleutels van het dood en het dodenrijk. En ging hij daar naartoe. Eerst het oordeel weggedragen. De toorn van God overleefd, doorleefd, ontvangen en volbracht. En daarna is hij sterker geworden dan de dood en het dodenrijk. Want het loon van de zonde was de dood. En die moest hij ook nog volbrengen. Mooi, hè? En deze Jezus Christus is ter helle afgedaald. En heeft jou en mijn plek ingenomen. Waardoor wij altijd kunnen zeggen, dood, waar is je prikkel? Dood, waar is je prikkel? Wij zullen eeuwig leven met hem. Die sterker is dan welke zonde en zondemacht en helse macht dan ook. Waarom? Hij is opgestaan. Elia vluchtte weg uit angst voor de geestelijke druk. Maar Jezus heeft in hem en op hem heel de helse macht over zich gekregen. Daarom hoeft geen mens te bezwijken onder geestelijke druk. Als je met mij op zendingsreis gaat naar Afrika, je komt binnen in de jungle waar tovenaars, heksen en allerlei andere mensen zijn, die zwaar in het occulte manifesteren en wonderen en tekenen kunnen doen, dan zou je zeggen, dat is nogal een geestelijke druk. Dan zou je bang worden. Dan zou je zeggen, oeh, Heer Jezus, dan vlucht je weg. Nee. Dan moet de Heilige Geest in jou gaan leven en de ruimte gaan krijgen. Die je gaat verbinden met het volbrachte werk van Jezus Christus. En zegt, Heere, u bent sterker dan elke helse macht uit het Rijk der Duisternis. Want u heeft elk loon van elke zonde gedragen en u was sterker dan de eis van de wet. Want die was de dood. Maar omdat hij de opstanding en het leven was, kon hij ook het leven geven. En het leven oppakken. En het leven nemen en het leven zijn. Waarom? Hij had de geest van leven. De Heilige Geest. Hoe God de Vader zijn Zoon Jezus Christus uit de dood heeft opgewekt door de levende geest. En die geest is in jou en mij vandaag. Dus welke uitdaging je ook hebt, wat er ook voor je is, vlucht naar het kruis. Vlucht daar naar het offerlam, wat sterker is dan alles bij elkaar. Daarom heeft God hem ook uitermate verhoogd en hem de naam gegeven boven elke naam. Waarom? Het offerlam was sterker dan het oordeel van God. Zie het lam Gods dat de zonde van de wereld wegneemt. Heeft hij het gedaan? Ja, alle zonde weggenomen. Elk oordeel. Elk minderwaardigheidscomplex. Elke twijfel aan hoe je gemaakt bent door God. Heeft hij weggenomen. Elke liefdeloosheid heeft hij weggenomen. Door één daad van gehoorzaamheid. Waarom plaatsen wij onszelf dan nog onder de wet? Geef mij de vervuller van de wet maar. In plaats van de wet.
Want ik kan de wet niet houden. Want als ik er één probeer te houden en hem overtreed, ben ik schuldig aan alle. Vrienden van mij gaan de Sabbat houden op zaterdag. Ja, maar ik moet de Sabbat houden. Ik zeg, oh jongen, weet je wat de wet zegt? Als je één keer gaat werken op de Sabbat, dan moet je gestenigd worden. Is dat de wet? Dat is de wet. De wet kent geen genade, want de wet is heilig en goed. Maar genade en waarheid moest komen. En genade en waarheid is een persoon, Jezus Christus. En die moest sterker zijn dan de eis van de wet. Daarom kon hij hem ook vervullen. Want de eis van de wet was volmaaktheid. Zijn wij volmaakt? Nee! En dat is goed nieuws! Dat we niet volmaakt zijn, dat we niet perfect zijn, dat is goed nieuws. Want er is er één die het wel is. En die noemt ons zelfs volmaakt, Matteüs 5, omdat we in de volmaakte zijn gebracht. In het Engels staat het zo mooi. I am blameless and perfect in his eyes. Ik ben zonder vlek of rimpel perfect in zijn ogen, zegt de King James. Dat is buitengewoon, bovennatuurlijk, hemels. En zo kijkt God naar jou en mij vandaag. Vlucht weg van de zonde. Vlucht weg naar overwinning. Ren naar de Heer Jezus. En als je voorbij gerend bent aan het kruis, weet dan dat we net gelezen hebben dat je voorbij mag rennen langs het open graf. Dat er een engel op een steen zit. En zegt, wil je er nog even inkijken? Hij is leeg hoor. Ja, maar, en dit en dat. Ja, maar ga jij nou weer het graf in? Of wandel je eruit? Te veel christenen lopen weer het graf in. Ja, maar. En die rollen die steen er weer voor. Ja, maar ik ben niet waardig. Ja, maar ik heb gezondigd. Wat ben je nou aan het doen? Die steen die is weggerold. Ren nou naar Jezus Christus toe, want hij wacht al op je. Daarom zegt die engel, ga, vlucht, ren. En wat doen ze? Dan gaan de vrouwen. Mooi hè? Vrouwen, heerlijk. En ze rennen. En wie komt ze tegemoet? De Heer Jezus. Nader tot mij en ik zal. Zoek mij en je zal vinden. Kom tot mij als je vermoeid en. Nou, ze waren belast. Ze waren helemaal de weg kwijt, die vrouwen. Wat denk je? De Sadduceeën geloofden niet in de opstanding. En de Farizeeën kochten het af met een leugen. En de leugen is vandaag de dag in Israël nog springlevend. Ze hebben zijn lichaam gestolen. Dat is de macht van geld. Zo krachtig is de macht van geld dat het de leugen kan bedekken en er een dwaalleer uit kan ontstaan. En die fariseeën, die leiders van de Israëlische toenmalige gemeenschap, werden verantwoordelijk gehouden voor het verzwijgen van de opstanding van Jezus Christus. Mensen die religieus zijn, houden jou weg van een open graf. Nog een keer. Mensen die religieus zijn, houden jou weg bij het open graf. Hé, het graf, daar moet je niet naartoe gaan hoor. Dat is niet open, dat is hartstikke dicht. Weet je wat? Je moet zelf aan het kruis gaan. Je moet nog voor het kruis zijn. Er is geen open graf, er is geen genade aan het kruis. Het werk is niet volbracht. Je bent een arme sloeber en je bent nog onder de wet. Ho even. Religie draait altijd om. Het heeft met zelfrechtvaardiging te maken. Zelfrechtvaardiging, ik tref geen blaam. Dat is religieus gedrag. Of, religieus gedrag kan ook zijn, alle hebben gezondigd en er is geen genade. Ja, dat klopt. Heel de wereld staat schuldig voor God, zegt de Romeinen. Maar als heel de wereld zou geloven in Jezus Christus, zijn dood en zijn opstanding, is heel de wereld helemaal niet meer schuldig voor God. Dan is de genade. Toch? Als heel de wereld vandaag op zijn knieën gaat voor Jezus Christus en belijdt Hij is Heer, is het dan gebeurd of niet? Ja. Genade, des te meer. Niet omdat wij meer zondigen. Nee, dus de prijs van de zonde is betaald, lieve mensen. Het graf is leeg. En religieuze mensen die zeggen, joh, dat graf, zoals de Farizeeën, daar moet je niet eens meer aandacht aan schenken. Hè? Moet je geen aandacht aan schenken? Jawel, daar moet je juist wel aandacht aan schenken, want de steen is weggerold. Hij leeft. In Israël zeggen ze, hoe ga je? Hij leeft. Dat is verboden bijna. Dat willen ze niet horen hoor, hij leeft. Hoe bedoel je hij leeft? Hij moet nog komen. Het is bijna een vloek. Nee, hij leeft. Als Jezus Christus niet was opgestaan uit de dood, had hij een leugenaar geweest. Want hij zei, ik ben de opstanding en het leven. Hij zei, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Dus als hij niet was opgestaan uit de dood, had hij een leugenaar geweest. Want hij had niet de waarheid gesproken. Maar hij kon alleen maar de waarheid spreken, want hij was de Heer Jezus. Zonder opstanding, 1 Korinthe 15 uit mijn hoofd, is er geen hoop. Zonder opstanding is er geen geloof. Je gaat toch hier niet op een zondagmiddag hier in Kesteren zitten en je tijd verdoen zonder dat je gelooft in de opstanding? Je gaat toch niet straks geld in de collectezak doen zonder dat je gelooft in de opstanding? Dan zaai je in wat? In stof. Hier, ik heb wat bij me. Ik heb een tientje bij me. Wie heeft het nodig? Niemand. Nou, het is stof. Maar dit is het. Je gaat toch niet strakjes je geld in de collecte. Het is stof, het is niks. Maar als je gelooft in opstanding, dan geloof je dat God zelfs geïnteresseerd is in datgene wat je geeft uit liefde voor hem, waardoor hij er iets mee, moois mee kan doen. Wat eeuwigheidswaarde heeft. Want datgene wat je zaait in geloof. Hoe kom je aan geloof? Door de geest van God. Hoe kom je aan een levend geloof? Door de geest van leven. Hoe kom je aan de geest van leven? Door de opstandingskracht van Jezus Christus. Want daardoor is hij vrijgekomen. Want de Heilige Geest was alleen nog maar bestemd voor priesters, voor profeten en voor de Heer Jezus. Jesaja 61, want de geest van de Heere, Heere is op mij, omdat hij mij gezalfd heeft. Maar nu is de geest van God, die opstandingskracht bezit, omdat hij de geest van leven is, ook beschikbaar voor jou en voor mij. De geest van leven, waarmee de Heer Jezus is opgewekt uit de dood, die kan vandaag de dag in jou en mij een dieper werk gaan werken. Hoef je niets voor te doen, alleen maar te geloven. Vlucht naar Jezus, ga het kruis voorbij, ga het open graf even in om te kijken of hij er werkelijk in ligt of niet. En dan zul je zien, hij ligt er niet meer in. En ga hem tegemoet. En val op je knieën, zoals de vrouwen zijn voeten grepen. Zoals de Heer Jezus net in Matthäus 26, plat op de aarde viel voor zijn vader. Plat, als de Zoon van God. En hij vroeg zijn vrienden om te waken en te bidden. En konden ze het volhouden? Waarom konden ze het niet volhouden? Ze hadden de geest van leven nog niet. Ze waren niet wederom geboren. Ze hadden het vuur uit de hemel, wat hun zelf moest verteren, om voor eeuwig een bruikbaar vat te kunnen worden, nog niet ontvangen. Handelingen moest nog geschreven worden. Het vuur van God, wat bij Elia de boel verteerde, moest nog gaan komen om hun te verteren, zodat ze voor altijd een fakkel konden zijn. Een bruikbaar vat van de geest van leven. En doordat Jezus in de hof van Gethsemane plat op zijn voeten ging, plat op zijn knieën ging, plat op zijn aangezicht, en hij wierp zichzelf op zijn aangezicht, maakte hij ruimte voor de wil van de Vader. Want de wil van de Vader was dat alle mensen tot behoud zouden komen. En Jezus boog zijn hoofd in de hof van Gethsemane. Daar werd hij geperst. Op het kruis boog hij zijn hoofd. Nadat hij het oordeel had weggedragen en zijn geest teruggaf aan zijn vader. En omdat Jezus zijn geest teruggaf, kon God hem ook weer opwekken uit de dood. En mijn vraag is vandaag: heb jij je geest al aan hem toevertrouwd? Want als jij je geest, je leven aan hem hebt toevertrouwd, kan hij jou zijn Heilige Geest geven. Wat een onderpand is, waardoor hij kan zeggen, je bent mijn kind. Waardoor hij jou weer kan opwekken op de dag van de opstanding. En de zee zal zijn doden weer geven. Wonderlijk, kunnen wij niet bij. Elk mens zal moeten belijden, Jezus Christus is Heer, tot eer en glorie van God de Vader. Ieder mens zal weer voor zijn troon komen te staan. En zij die in Christus geloofd hebben, zullen eeuwig leven. Het oordeel is aan hun voorbij gegaan. Hij herkent je huis
alleen als het besprenkeld is met het bloed van zijn zoon. Want het bloed van Jezus reinigt toch echt van alle zonden. En de Heilige Geest van leven komt als hij het bloed ziet. Geen bloed, geen genade. Geen bloed, geen opstanding. Geen kruis, geen opstanding. En is hij opgestaan uit de dood? Ja. Mogen wij daarom leven? Hopen, bidden, pleiten en ontvangen? Veel meer dan we tot nu toe ontvangen hebben in onze geest? Gelukkig wel. Waarom? Ik ben niet meer onder de wet. Ik ben geplaatst in de vervuller van de wet. Want als ik een fout maak naar mijn bovenbuurvrouw en de meest stomme gedachten heb, genadeloos, dan weet ik dat de dood genadeloos is afgestraft door mijn Jezus Christus. De dood had geen genade met jou. Satan heeft geen genade met jou. De demonen hebben geen genade met jou. Ze proberen je van alles wat te laten geloven. Maar Jezus Christus had geen genade met de duivel en zijn trawanten. En heeft genadeloos met ze afgerekend. De Bijbel zegt, als de duivel dit had geweten, had hij Jezus Christus nooit aan het kruis laten gaan. Zullen we danken? Heer Jezus, u liet zich het eerste zien aan vrouwen. Dank u wel dat daarmee de vloek van Eva, haar verkeerde keuzemoment, volledig verbroken werd op dat moment. Dat de vrouw weer één mag zijn met haar maker. En dat wilde u al laten zien, Heer, door Rachab, de prostituee. En dat wilde u al laten zien door Mirjam. En dat wilde u al laten zien keer op keer. Maar de mens, de religieuze mens, was zo halsstarrig dat hij de vrouw altijd naar beneden heeft willen drukken. Want Eva, maar Heere Jezus, u, heeft de orde hersteld dat een man het hoofd is van de vrouw. En u het hoofd van de man. Waardoor er veiligheid en geborgenheid ontstaat. En dat wilde u geven aan Maria. En aan de andere Maria van wie ze 7 demonen had. Heere, wat had ze u lief. Dank u wel. Dank u wel. Dat Salome erbij mocht zijn. En dat deze vrouwen u om de voeten vielen. En waarom? U viel de Vader aan de voeten in de hof van Gethsemane. Waardoor deze vrouwen en ook wij vandaag de dag u aan de voeten kunnen vallen. En zeggen, Heer Jezus, dank u wel. Dank u wel dat u ons tegemoet komt. U treedt ons tegemoet. U rent ons tegemoet. U wil niets liever dan dat wij als verloren zonen en dochters de Vader tegemoet rennen. En dat u, Vader in de hemel, ons omhelst, overlaat met kussen, een ring van het verbond om onze handen doet, een kleed van het heil van verlossing en van genade omdoet en zegt, welkom thuis, mijn kind. Welkom thuis, mijn kind. Welkom thuis, mijn kind. Omdat u leeft, ben ik niet bang voor morgen. Omdat u leeft, weet ik, mijn angst is weg. Dank u, Heere Jezus, voor uw opstanding uit de doden. U heeft uw woord waargemaakt. U bent sterker dan alles. En leer ons dat te geloven, dat het voor ons ook werkelijkheid wordt. Steeds dieper. Opdat we mogen denken vanuit het open graf. Er zijn mogelijkheden. Vanuit de onmogelijkheid. Amen.